Goedemorgen. Fijn om weer helemaal in het noorden te zijn. Nou, het is hier net zo koud als bij ons in het westen hoor. Alleen is geen daar het zonnetje meer. Maar goed, we zitten met een lekker kacheltje aan. Het zonnetje kon ik helaas niet meenemen. We hebben het kacheltje aan, dus het is een mooie tijd om nog even bijbelstudie te doen. We gaan verder met Romeinen 11. En ja, zoals altijd nog even vooraf van ja, waar waren we ook alweer gebleven? Nou, we zijn al halverwege Romeinen 11. De vorige keer waren we gebleven bij vers 16. Toen hebben we het eerste deel van vers 16 gedaan. Dan hebben we het over die eerstelingen gehad die heilig zijn. En dat geldt dan uiteindelijk ook voor het deeg. Maar even terugkomend op wat in de voorgaande verse staat van hoofdstuk 11. Lopen we daar nog even langs. En dan begint het met in hoofdstuk 11 met de vraag die Paulus stelt van ja, God heeft toch niet zijn volk verstoten. Nou, en dan laat Paulus ook zien dat dat niet zo is. Hij is daar zelf het levende bewijs van dat God zijn volk niet verstoten heeft, want hij gelooft in Christus. Maar hij is toch wel degelijk een Israëliet. En dan gaat hij verder in vers 2. God heeft zijn volk dat hij tevoren kende en uiteindelijk ook tevoren bestemd heeft voor een bepaald doel niet verstoten. En dan haalt hij het voorbeeld aan van de geschiedenis van Elia. Dat het lijkt alsof er geen gelovige meer is. Dus of het lijkt alsof heel het volk Israël zich afgekeerd heeft. Maar dan is er toch nog een groep van profeten die over zijn. En ja, zoals in die tijd van Elia nog een groep van profeten, van gelovige profeten over was, ja, zo zegt Paulus dan in vers 5 van Romeinen 11, zo is er dan ook in deze tegenwoordige tijd een overblijfsel ontstaan, overeenkomstig de verkiezing der genade. En zo zie je aan de ene kant van ja, dat je soms moet oppassen dat je niet met menselijke bril kijkt. We zijn natuurlijk gauw geneigd om naar alleen maar aan de aantallen te kijken. Aan de andere kant moet je er ook voor waken dat je ja, niet in gaat vullen hoe God zou moeten werken en hoe God werkt. Want God werkt vaak heel anders dan wij denken. En dat zagen we natuurlijk ook terug in die geschiedenis bij Elia. Dat er allerlei manifestaties zich voordoen. Vuur en een harde wind. Maar dat God uiteindelijk in het zachte suizen van de wind aanwezig is. Dat vond ik ook wel een mooie lijn naar onze tijd terug te vinden. Maar ja, je kunt je soms heel vaak afvragen. Ik hoor ook allerlei mensen met hele vervelende lichamelijke klachten. Daarbij vergeleken is mijn verkoudheid. Je stelt natuurlijk helemaal niks voor. Dus ik moet niet zeuren. Maar daar kun je best wel heel erg veel last van hebben. En daar kan je best wel heel erg veel zorg geven. Ik vind ook dat je dat niet moet onderschatten. Ik vind ook dat je dat niet moet ontkennen. Het ouder worden, prediker beschrijft het ook. Dus het is gewoon niet leuk. En ja, het afleggen van dat aardse lichaam, dat is soms ook gewoon heel erg vervelend. En als je dan op een gegeven moment weet, ook vanuit de Bijbel, hoe God spreekt ook in deze tijd, dan weet je ook wat je ervan kan verwachten. Dan weet je dat het lichamelijk niet beter wordt. En je takelt af en uiteindelijk moeten we allemaal sterven. Ik ben nog maar 37, maar zelfs ik begin langzaam op een heel klein beetje, niks vergeleken met u. Maar dat vroeg ook iemand hoe is het met je rug? Ja, nou, die zal niet veel beter worden. Ik ga er niet over klagen, want ik kan gewoon nog op een racefiets zitten en een berg oprijden. Dan kunnen de meesten van u, is dat niet meer voor weggelegd. Dus ik klaag niet. Maar je wordt langzamerhand ouder en je takelt af. Ja, en dan kun je naar allerlei genezingscampagnes gaan. Ja, dat schiet ook niet op. Ja, dan kun je een beetje half genezen worden. Maar uiteindelijk, ja, je moet allemaal sterven. Maar als je dan maar weet hoe God spreekt. En dat God eigenlijk in het zachte suizen van de wind spreekt. En dat het uiteindelijk zo is van ja, God is bij machten te doen. Meer dan wij bidden en beseffen. Maar dat is daarna de kracht die hij in ons innerlijk werkt. Dat is niet een uitwendige kracht. Dat is geen uitwendige genezing. Maar dat is het zachte suizen van de wind. En dan vind ik het altijd zo mooi. Ja goed. Ik sta natuurlijk door mijn werk nog midden in het veel meer nog midden in het leven dan dat je gestopt bent met werken. Alhoewel, sommigen doen ook veel vrijwilligerswerk, hè? Dan draai je ook nog volop mee. Maar dan is het soms wel eens goed dat je de stilte van de studeerkamer opzoekt en de Bijbel openslaat. En dat is daar waar je rust in vindt. De voldoening die je werk soms geeft, daar vind je uiteindelijk niet de rust in. De rust vind je in de stilte van de studeerkamer. De rust vind je in de stilte van het gebed. De rust vind je in de stilte van Gods woord. Ja, God werkt soms anders. Nou, dat is wat Paulus hier wil aangeven. Met een voorbeeld over Elia. En we hebben dan eigenlijk even een wat uitstapje gemaakt door in te gaan over die stilte. De stilte waarin God werkt. En ja, zegt Paulus ook van ja, kijk soms nog eens even naar wat verborgen is. Zo is het dan ook in deze tegenwoordige tijd. Dan gaat het natuurlijk over de tijd van Paulus. Het gaat niet over nu. Een overblijfsel ontstaan overeenkomstig de verkiezing van de genade. Nou, als het over die verkiezing van de genade gaat, dan gaan we niet naar terug. En daar hebben we al meerdere malen ook over gezegd. Ja, dat is wat in Romeinen 3 vers 21 tot 24 staat. De verkiezing der genade is dat je gerechtvaardigd wordt op grond van het geloof van Christus. Waar je eigen kleine schamele geloof op mag inhaken. Nou, dan gaan we verder in vers 6. Hè. Dan zegt Paulus ook van ja, weet je, Gods redding is op basis van het ontvangen en aannemen van een gift. En daar komt geen eigen inzet bij kijken. Als er wel eigen inzet bij komt kijken, ja, dan is het ook geen genade meer. Dat is wat Paulus dan in vers 6 duidelijk maakt als hij zegt, maar als het door genade is, is het niet meer uit werken, anders is genade geen genade meer. Nou, dan gaat Paulus volgens verder over Israël in vanaf vers 7, ook met een aantal voorbeelden waarin hij uit duidelijk maakt van ja, Israël, vooral het ongelovige deel waar hij het nu over heeft, ja, wat zij zochten, dat ongelovige Israël, dat hebben ze niet bereikt. Waarom hebben ze het niet bereikt? Nou ja, omdat ze het uit eigen kracht zochten. Maar wie hebben het wel bereikt, wat Israël zocht? Nou, dat heeft het uitverkoren deel. Dat heeft het wel bereikt. Dat was ook alweer het uitverkoren deel. Nou, we mochten dat wel gelijkstellen aan de gemeente der eerstgeborenen. Uit de Hebreeënbrief. En wat was het kenmerk? Wanneer behoor je tot die gemeente de eerstgeborenen? Wanneer behoorde je daartoe? Ja, als je gelooft. Als je niet van je eigen kracht verwacht. Maar als je heel eerlijk in je eigen zwakheden voor de Heer komt te staan. En in alle vrijmoedigheid naar de troon der genade gaat en zegt van ja Heer, ik verwacht het niet van mezelf. Want uit mezelf kan ik het niet. Dat zie je ook bij al die geloofsgetuigen terug. Hè? Want al die geloofsgetuigen, er zit een steekje bij los. He? Allemaal hebben ze wel wat. Abraham maakte er een rommeltje van. Soms. Mozes deed het ook niet altijd even handig. Dat is met allemaal wel wat. Het begint dan met Abel die op jonge leeftijd vermoord wordt. Het zijn allemaal zwakkelingen. Maar uiteindelijk, ja, omdat ze het van de Heer verwachten, hebben ze toch genade verkregen. Niet uit eigen kracht, maar uit geloof. Nou, Israël zocht het uit eigen kracht, maar bereikte het niet. Het uitverkoren deel, ja, dat verwachtte het uit geloof. Maar het andere deel, dat ongelovige Israël, dat is verhard. Nou, en dan volgen er een aantal voorbeelden. Vanaf vers 8 tot en met 10. En we hebben ook gezien, hè, die voorbeelden die komen uit de wet, de schriften en de profeten. Dus de hele schrift getuigt tegen Israël en getuigt over Israël dat hun hart verhard is. Nou, dan komen we uiteindelijk bij vers 11 en 12 uit. Dat is wel aardig om dat er gewoon maar even te lezen. En daar staat dan, ik zeg dan, en dan gaat het over het verharde deel van Israël, zijn zij soms gestruikeld met de bedoeling dat zij vallen zouden. Ja, daar zijn ze soms zo erg gestruikeld dat het uiteindelijk de bedoeling is dat ze vallen. Dat ze daadwerkelijk komen te vallen. We hebben ook het voorbeeld aangehaald uit Openbaring wat het vallen betreft. Nou, wie valt er uiteindelijk? Ja, dat is Babylon. En dat wordt niet meer gevonden. Nou is het Gods bedoeling dat Israël zo komt te struikelen dat ze dusdanig vallen dat ze niet meer gevonden worden? Volstrekt niet. En dan staat het in onze vertaling allemaal niet handig. En dan moet je lezen, door hun overtreding, door hun ernaast stappen door hun overtreding. Echter is de zaligheid, is de redding tot de heidenen, tot de volken gekomen om hen tot jaloersheid te verwekken. Ja, Israël, dat stapte ernaast. En daardoor mocht het dan uiteindelijk zo zijn dat het heil naar de volken ging. Niet met het oogpunt van die volken, die zijn zo geweldig. Nee, dat had als doel om die Israëlieten, die ongelovig waren, om hen tot jaloersheid te wekken. Om hen te prikkelen, om toch de Messias aan te nemen. Nou, dan lezen we in vers 12. Als dan hun overtreding voor de wereld rijkdom betekent. En het feit dat zij achterop komen, dat zij nederlaag hebben geleden, rijkdom voor de heidenen. En dat hebben we net gezien, door hun overtreding ging het heil naar de volken om hen tot jaloersheid te verwekken. Ze mochten geestelijk deel krijgen aan het heil van Christus. Maar dat wordt uiteindelijk, die rijkdom voor die heidenen, wordt uiteindelijk nog groter wanneer Israël tot volheid komt. Nou, wat dat uiteindelijk is, hè, die rijkdom die er dan komt. Ja, dat lezen we in vers 15. Dan komen we zo natuurlijk ook nog wel even kort langs. Waar we dan lezen, want als hun verwerping verzoening voor de wereld betekent, wat betekent dan hun aanneming anders dan leven uit de doden? Dus de verwerping van Israël betekent dat ook de volken geestelijk toegang krijgen tot God. En uiteindelijk de aanneming van Israël gaat nog verder, want dat betekent de opstanding uit de doden. Maar daarvoor staan nog vers 13 en 14, dan laten we daar nog eens even gaan lezen. Ook dat hebben we ondertussen al wel behandeld, maar daar staan we nog even kort bij stil. En dan lezen we in vers 13, want tegen u, de heidenen, zeg ik, voor zover ik de apostel van de heidenen ben, maak ik mijn bediening heerlijk. Om daardoor zo mogelijk mijn verwanten, wat betreft het vlees, tot jaloersheid te verwekken en enige uit hen te behouden. Want als hun verwerping verzoening voor de wereld betekent, wat betekent dan hun aanneming anders dan leven uit de doden? Ja, Paulus richt zich hier tegen de volken. En wat hij die volken uiteindelijk duidelijk maakt is van ja, jongens, ik ben jullie apostel. Ik ben in het bijzonder tot jullie gezonden. Maar dat gaat, uiteindelijk heeft dat als doel dat Israël tot geloof komt. Dat is uiteindelijk mijn doel. We zien het ook, hè, aan het einde van de handelingen, tijd dat Paulus ook nog gewoon zegt, maar omwille van de hoop van Israël sta ik nu terecht. En toen was die Romeinenbrief al geschreven. Maar hij doet dat alles met het oog op de hoop van Israël. Hij is de apostel van de heidenen ter wille van Israël. Het heil gaat ook nog steeds via Israël. Hè? Nou ja, dan hebben we ook net dus vers 15 ook gelezen. Want als het de verwerping van Israël, verzoening voor de wereld is, wat betekent hun aanneming anders dan leven uit de doden? Ja, het volkomen heil, de opstanding uit de doden, kan alleen maar plaatsvinden als Israël tot volheid komt. Nou, dat is onder onze bediening anders. Want we mogen nu komen tot de uitopstanding van tussen de doden uit. En daarvoor hoeft Israël niet tot volkomenheid te komen. Want ja, we leven niet uit de belofte zoals die aan Abraham zijn gegeven. Maar we leven uit de belofte zoals die in Christus Jezus aanwezig is. Nou, toen kwamen we aan bij vers 16. Vers 16a hebben we behandeld. En wat lezen we in vers 16a? En als de eerstelingen heilig zijn, en dat is het eerstelingen, eerste deel van het deeg wordt daar hier bedoeld. En dat werd voor de Heere afgezonderd. En dat werd aan de Heere gegeven. En doordat dat eerste deel aan de Heere gegeven werd en geheiligd werd, was ook de rest van het deeg geheiligd. Als dan de eerstelingen heilig zijn, dan het deeg ook. Nou, en de les die we daaruit kunnen leren is van ja, Gods trouw aan een kleine groep van gelovigen uit Israël, we horen tot de gemeente de eerstgeborenen, is als het ware het bewijs, het onderpand van Israëls volledige verlossing. Dat wijst op Israëls volledige verlossing. Nou, dan komen we bij vers 16b, dat hebben we nog niet behandeld. En dat is waar we nu mee verder gaan. En wat lezen we dan in vers 16b? En als de wortel heilig is, dan de takken ook. En hier gaat het over de wortel van de olijfboom. En daarvan wordt gezegd, wanneer die wortel is heilig, dan de takken ook. En eigenlijk loopt Paulus hiermee ook vooruit op wat gaat komen. Waar hij zegt van ja, die wortel van die olijfboom, die is heilig. Uiteindelijk zullen die takken ook heilig zijn en zal Israël geheel als volk tot Gods doel komen en tot Gods volheid komen. Nou, laten we eerst eens gaan kijken naar het beeld van die olijfboom. Dat beeld is ontleend aan Jeremia 11. Daar gaan we zo meteen naartoe, maar het is wel even mooi om te gaan kijken wanneer Jeremia 11 geschreven is. Want dat is best wel in een bijzondere tijd geschreven, namelijk in de tijd van koning Josia. En Josia was een, in principe, in beginsel een gelovige koning. En ja, die het volk tot de Here terug wilde brengen. Maar toch zegt de Here in die tijd van Josia van oké, ik breng jullie terug tot de Here, maar het wil niet zeggen dat ik uiteindelijk toch wel heel Israël zal verwerpen. En ik vind daarin een ondertoon zitten voor de tijd van Romeinen. Want we moeten bedenken dat de Here al lang zag aankomen dat Israël het heil niet aan zou nemen. En als het ware zie je in de handelingentijd, ja, als een soort opstapeling van bewijs tegen Israël, waarmee Israël uiteindelijk aan het einde van de handelingentijd geheel aan de kant gezet wordt. Hè? Wil niet zeggen dat er in Romeinen 11 daar al sprake van is. Lees je Romeinen 11, dan proef je nog de hoop, dan proef je ook nog de verwachting, in ieder geval bij Paulus, dat hij ervan uitgaat dat in die handelingentijd Israël nog tot geloof zal komen. Maar het gebeurt niet. Nou, laten we eens even gaan kijken naar wat er staat over Josia. En dan gaan we naar 2 Koningen 22. En dat is bladzijde 566 van de Herziene Statenvertaling. 2 Koningen 22. Vers 1 en 2. Daar lezen we het een en ander over die koning Josia. Je zou eigenlijk in dat koning, die koning Josia, zou je bijna een beeld kunnen zien van een gelovige rest van Israël. Josia was 8 jaar oud toen hij koning werd. En dat is wel mooi. Die Josia, daar lezen we even verder over, en regeerde 31 jaar in Jeruzalem. De naam van zijn moeder was Jedidja, de dochter van Adaja van Boskat. Hij deed wat juist was in de ogen van de Here. En als je dan ziet dat het getal 8 staat voor een nieuw begin, nou, dan lijkt het hier ook wel sprake van een nieuw begin. Want dat lezen we over zijn voorganger, Amon, hè, en dat is ook de vader van Josia. Daar lezen we in vers 19 van 2 Koningen 21 over. Amon was 22 jaar oud toen hij koning werd en hij regeerde 2 jaar in Jeruzalem. Nou, en wat lezen we dan in vers 20 over hem? Hij deed wat slecht was in de ogen van de Here. Nou, met Josia is er als het ware een nieuw begin. Zo zou je dat natuurlijk ook kunnen zien bij die gemeente der eerstgeborenen, alhoewel die al natuurlijk al wel langer bestond. Maar God maakte daar in de handelingentijd als het ware een nieuw begin mee met Israël. Josia was 8 jaar toen hij koning werd en regeerde 31 jaar in Jeruzalem. En hij deed wat juist was in de ogen van de Here en ging in heel de weg van zijn vader David. Hij was als het ware trouw aan de stam waar hij vandaan kwam. Hij week niet af naar rechts of naar links. Dan gaan we nog even naar 2 Koningen 23. Dus dit is de tijd waarin Jeremia 11, waar die olijfboom naar verwijst, geschreven is. En we gaan straks natuurlijk nog naar Jeremia toe. Dan gaan we naar 2 Koningen 23, vers 25 en 27. Dan lezen we nog meer over Josia. Thank you. Voor hem was er geen koning aan hem gelijk, die zich met heel zijn hart, heel zijn ziel en met heel zijn kracht tot de Heere bekeerd had. 2 Koningen 23 vers 25. Overeenkomstig de hele wet van Mozes. En na hem stond zijn gelijke niet op. Dit was een unieke koning. Hij overtrof zelfs David in het dienen van de Heer. En na hem stond zijn gelijke niet op. Ja, dat is ook logisch. Want het stopt op een gegeven moment aan de tijd. Hè, met de tijd van de koningen, toen Jeruzalem verwoest werd. Uiteindelijk stond er wel één op, hè. Nou ja, die moet nog opstaan. Want hij is natuurlijk geen koning geworden. Dus er gaat er wel eentje opstaan die groter is dan Josia. En dat is natuurlijk de Heer Jezus Christus als hij als Messias weerkomt. Maar hier wordt natuurlijk bedoeld onder echt de aardse koningen. Stond er geen op die gelijk was aan hem. Maar dan lezen we wel in vers 26. Toch keerde de Heer zich niet af van zijn grote brandende toren. Want zijn toren brandde tegen Juda vanwege al zijn tergen waarmee Manasse hem tot toren verwekt had. De Heere zei, ik zal ook Juda van mijn aangezicht wegdoen, zoals ik Israël weggedaan heb. We moeten bedenken, de 10 stammen waren al aan de kant gezet, bestonden als koninkrijk niet. En ook voor Juda gaat hetzelfde gebeuren. Juda gaat op dezelfde wijze weggedaan worden als dat Israël weggedaan wordt. Ik zal deze stad Jeruzalem verwerpen, die ik verkozen had, en het huis waarvan ik gezegd had, mijn naam zal daar zijn. En het is wel opmerkelijk dat Paulus juist in een Romeinenbrief een gedeelte aanhaalt uit Jeremia 11, wat zich in deze tijd afspeelt. Alsof als het ware op de achtergrond van Romeinen toch al speelt dat Israël verworpen gaat worden. Alsof het datgene wat in Romeinen gebeurt bijna slechts dossieropbouw is. In de aanloop van een aanklacht tegen Israël. Zo doen we in de hulpverlening ook wel eens. Toen ik nog gezinsvoogd was, zag je in sommige gezinnen dat het nooit houdbaar zou zijn om die kinderen bij hun ouders thuis te laten wonen. Maar om de rechter te overtuigen dat die kinderen toch echt het huis uit moesten, ja, deed je aan dossieropbouw. Er zit allerlei hulpverlening in, terwijl je al wist dat het zou gaan mislukken. Maar ja, je moest aan de rechter wel aantonen dat die ouders absoluut niet capabel zouden zijn om voor hun kinderen, om nog verder voor hun kinderen te zorgen. En daarom zette je hulpverlening in, ook al wist je dat het ging mislukken. Deed je dat niet, dan ging je gelijk naar de rechter. Dan stuurde de rechter je weer terug en zei, ja, ga nog maar eens even proberen. Nou, als het ware zien we in handelingentijd ook een dossieropbouw. Dan zie je er ook bij Paulus op een gegeven moment dat hij dat uiteindelijk de derde keer dat hij zich afkeert van de Joden en dat hij zegt, nu ga ik naar de heidenen, ja, dat het ook de definitieve moment is. Het komt ook overeen met de wet van de Heer, want er staat van, ja, op het getuigenis van 2 of 3 zal een zaak vaststaan. Dat was nodig. Opvallend is dat hier. Opvallend is dat hier om te zien. Nou, gaan we nu naar Jeremia 11. Maar nog niet naar Jeremia 11. We gaan eerst nog even naar Jeremia 1 vers 10. Want het is wel even aardig om te zien tegen wie Jeremia spreekt en hoe hij spreekt. En dan gaan we naar Jeremia 1 vers 10. Dat is bladzijde 1177. En daar zien we het een en ander over de bediening van Jeremia. Jeremia was niet gericht om tot het individu te spreken, maar hij was ertoe aangesteld om tot groepen mensen te spreken. En dat is uiteindelijk ook wat we in Jeremia 11 gaan zien. En dat is ook de context van Romeinen 11. In Romeinen 11 wordt niet tegen het individu gesproken, gaat het ook niet over het individu, maar gaat het over een groep. Ja, dat was natuurlijk vroeger al zo, dat als er tegen groepen gesproken wordt, dat niet altijd leuk is. Want als het merendeel van zo'n groep En dat had je in de klas al vervelend was. En dan moest je hele klas vroeger nablijven. En dan zaten daar natuurlijk brave kinderen bij. En u was natuurlijk vroeger altijd braaf op school. Dan moest u ook nablijven terwijl u braaf was geweest. En dat is natuurlijk nog steeds zo. Bij ons staat de instelling waarin ik nu werk, staat onder verscherpt toezicht van de inspectie. En ik heb natuurlijk altijd braaf mijn werk gedaan. U kent mij, ik ben heel braaf en getrouw. Maar ik heb daar nu wel mee te maken. Ik heb daar nu wel last van. En zo was het natuurlijk bij Israël eerder ook. 10 van die verspieders zeiden van ja, maar dat land Kanaan kunnen we niet intrekken. Die hadden geen geloof. 2 verspieders hadden wel geloof. Maar die 2 verspieders moesten wel lijden onder het ongeloof van die 10 verspieders. Nou, zie je dat elders natuurlijk ook weer in de Romeinen terug, dat de zonen Gods moeten lijden onder het verval van de schepping, onder het ongeloof van de schepping en onder het ongeloof van Israël. En dat is eigenlijk best wel onrechtvaardig, maar dat is hier wel wat we in Romeinen 11 zien. En wat we hier heel duidelijk zien in de roeping van Jeremia. Kijk er maar eens mee. Jeremia 1 vers 10. Dan gaat het over de roeping van Jeremia. Ja, daar zou je alle andere versen ook nog bij kunnen lezen. Maar dat gaan we omwille van de tijd niet doen. Het gaat even om hier aan te duiden dat Jeremia geroepen is om tot volk te spreken. En wat lezen we dan in Jeremia 1 vers 10? Zie, ik stel u op deze dag aan over de volken en over de koninkrijken, om weg te rukken en af te breken. Nou, dan zou je aan takken kunnen denken. Om te vernielen en om ver te halen. Maar ook om te bouwen en te planten. En dan gaat het even over wat we in vers 10 staan. Over de volken en over de koninkrijken. En dat wegrukken en dat afbreken past natuurlijk mooi in het beeld van die takken van de olijfboom. Waarvan God zegt, er zijn een aantal takken afgebroken. Waarvan God ook zegt, ja, die takken kunnen ook weer teruggeplaatst worden. Nou, dat is wat we hier zien staan. Dan gaan we naar Jeremia 12 vers 17. Dan zien we het soortgelijke beeld terug. Ook daar gaan we verder even niet in op de context, maar dan gaat het even over het feit dat God hele volken tegelijk aanpakt. Want dat lezen we daar. Maar als zij niet willen luisteren, zal ik dat volk, dus dat hele volk, voorgoed wegrukken en ombrengen. En dat gaat dan over volken buiten Israël. Maar ook hier wordt dan weer het hele volk aangepakt. Past ook in de lijn van de boodschap van Jeremia. Bladeren we nog even verder. Gaan we even naar Jeremia 31. Jeremia 31 vers 27. Tot 30. Zie, er komen dagen, spreekt de Heere, dat ik het huis van Israël en het huis van Juda bezaaien zal met zaad van mensen en zaad van dieren. Dan zal het gebeuren dat ik ten aanzien van hen zal waken om te bouwen en te planten, zoals ik ten aanzien van hen gewaakt heb om weg te rukken en af te breken. Is mooi, want dit zien we uiteindelijk ook. Hou uw vinger maar even nog bij Jeremia 31. Of een touwtje. Mag allemaal. Of een papiertje. Maar kijk maar eens even terug naar Romeinen 11. Vers 17. In vers 17 lezen we, als nu enige van die takken afgerukt zijn. Nou, dat is ook wat we hier terugzien. In Jeremia 31 vers 28. Zoals ik ten aanzien van hen gewaakt heb om weg te rukken en af te breken. Nou, dat komt daarmee overeen. Maar we zien vervolgens ook in Romeinen 11, vers 23, dat er weder geplant wordt. En ook zij zullen, als zij niet in het ongeloof blijven, geënt worden. Want God is machtig hen opnieuw te enten. Er is dus een weg terug nog voor Israël. Nou, die weg terug zien we dus ook in Jeremia 31 vers 28. Waar dan eerst staat zoals ik ten aanzien... Nee, moet daarvoor zijn. Dan zal het gebeuren dat ik ten aanzien van hen zal waken om te bouwen en te planten. Ja, en nadat ze eerst weggerukt waren. Nou, laten we vers 28 nog even aflezen. Lees toch nog even vanaf het begin van vers 28. Dan zal het gebeuren dat ik ten aanzien van hen zal waken om te bouwen en te planten. Zoals ik ten aanzien van hen gewaakt heb om weg te rukken en af te breken. Om omver te halen en te vernielen. En hun kwaad aan te doen, spreekt de Heer. In die dagen zullen zij niet meer zeggen. De vaders hebben onrijpe druiven gegeten. En de tanden van de kinderen zijn stom geworden. Ja, dat was gebrek aan eten. En omdat er zo'n gebrek aan eten was, gingen ze nog voor de oogst die druiven eten, omdat er niks meer over was. Maar ieder zal om zijn eigen ongerechtigheid sterven. Ieder mens die onrijpe druiven eet, zijn tanden zullen stom worden. Kijk, hier zie je een overgang. In vers 27 en 28 lezen we nog dat daar sprake is, hè, van een gezamenlijk oordeel, dat je als groep geoordeeld wordt. Maar er zullen dagen komen, en daar gaat het over het toekomstige Messiaanse Rijk. Daar wordt ook al gezegd, hè, dat een jongeling op 100-jarige leeftijd zal sterven. Maar dan zal het uiteindelijk zijn, zoals in vers 30 staat, maar ieder zal om zijn eigen ongerechtigheid sterven. Dan sterf je dus, dan ga je dus niet meer mee in de ellende van het volk waartoe je behoort, maar dan word je als individu geoordeeld. Ieder mens die onrijpe druiven eet, zijn tanden zullen stom worden. Nou, dat is dus de tendens van Jeremia, is dat het men als volk geoordeeld wordt. En vanuit dat opzicht moet je Romeinen 11 bekijken, maar ook Jeremia 11, waarna vanuit Romeinen 11 verwezen wordt. Laten we daar nu eens naar gaan kijken, Jeremia 11. Jeremia 11, vers 9. En verder. Jeremia 11. En dan lezen we het volgende. Daarop zei de Heer tegen mij, er is een samenzwering ontdekt onder de mannen van Juda en de inwoners van Jeruzalem. Zij zijn teruggekeerd tot de ongerechtigheden van hun voorvaderen, die geweigerd hebben naar mijn woorden te luisteren. Dan denken we natuurlijk aan het volk Israël in de woestijn, dat tegen de Heer had gezegd, ja, je mag er geen andere goden op nahouden. Maar goed, ze gingen wel een mooi gouden kalf bouwen. Wat hem betreft, zij zijn andere goden achterna gegaan om die te dienen. Het huis van Israël en het huis van Juda hebben mijn verbond verbroken. En je ziet het dan terug op de afgoderij in de koningentijd, dat ik met hun vaderen gesloten had. Daarom zo zegt de Heer, zie ik ga over hen onheil brengen, waaraan zij niet kunnen ontkomen. Als zij dan tot mij roepen, zal ik niet naar hen luisteren. En we moeten bedenken dat Romeinen 11 hier naar terug verwijst. Dus eigenlijk zie je dan, als Romeinen 11 hier naar terug verwijst, dat al ergens toch wel rekening wordt gehouden met de verwerping van Israël voor langere tijd. Dan zullen de steden van Juda en de inwoners van Jeruzalem gaan roepen tot de goden aan wie zij reukoffers gebracht hebben. Maar die zullen hen zeker niet verlossen in die tijd van hun onheil. Immers het aantal van uw goden is even groot als uw steden geworden, Juda. En u hebt evenveel altaren gemaakt voor die schande als het aantal straten van Jeruzalem. Altaren om reukoffers te brengen aan de Baal. En u bidt niet voor dit volk. En u bidt niet voor dit volk en heft voor hen geen geroep of gebed aan. Want ik zal niet luisteren op het moment dat zij over hun onheil tot mij roepen. Wat heeft mijn beminde in mijn huis te doen? Terwijl zij de schandaad met velen doet. En het offervlees van het heiligdom van u zal wijken. Ja, wanneer u kwaad doet, dan springt u op van vreugde. Een bladerrijke olijfboom met welgevormde vruchten. Of zoals daar staat, mooi van vrucht van gestalte. Een bladerrijke olijfboom met welgevormde vruchten had de Heere u als naam gegeven. Maar nu heeft hij onder het geluid van een groot gedruis een vuur onder hem aangestoken, zodat zijn takken gebroken zijn. Ja, hier zien we in Jeremia 11 dat die olijfboom vernietigd wordt. Zover gaat Paulus in Romeinen 11 nog niet. Uiteindelijk zien we natuurlijk wel dat die olijfboom omgehakt wordt. Maar in Romeinen 11 is er nog slechts sprake van dat er takken van gebroken worden. In Romeinen 11 wordt de olijfboom niet vernietigd. Uiteindelijk zie je dat het in Romeinen 11 uitloopt op de zegen zoals die staat in Hosea 14. Dan gaan we daar eens naar kijken. Hosea 14. We moeten nog steeds bedenken, Romeinen 11 gaat niet over de individuele Israëliet, maar gaat over Israël als volk, over delen van het volk. Een deel was gelovig, een deel was ongelovig. Zoals je die 12 verspieders had, waarvan de 10 ongelovig waren en 2 waren er wel gelovig. En dan gaan we naar Hosea 14. Bladzijde 1433. Einde van Hosea. Hosea, van wie we weten dat hij met een hoer moest trouwen. Een overspelige vrouw van Israël. Dat is natuurlijk een beeld van het overspelige Israël, het andere goden achterna. Hosea 14, vers 5 tot 10. Dan zien we wat er gebeurt en dan leggen we dat uiteindelijk later naast een ander deel uit Romeinen 11. Ik zal hun afkerigheid genezen. Ik zal hen vrijwillig lief hebben. Ja, wat was er nou eerst met Israël aan de hand? Nou, God had hen onvrijwillig lief. Waarom had hij hen onvrijwillig lief? Nou, hij moest wel. Hij had een belofte gedaan aan Abraham. Dat hij Abraham een groot volk zou schenken. En door dat volk de andere volken gezegend zouden worden. En dat was een eenzijdige belofte van God. En God moest die belofte vervullen. Hij kon Israël in dat opzicht niet loslaten, omdat hij dat aan Abraham beloofd had. En ja, daardoor moest hij hen wel onvrijwillig lief hebben. En misschien herkennen we dat allemaal ook wel eens. Misschien heb je soms wel eens met je kinderen, of heb je nu een kind waarvan je denkt van ja, daar heb ik niet veel mee. En dat kind gaat helemaal de verkeerde weg. En dan denk je van ja, dat is heel moeilijk om daarvan te houden. Maar je hebt het toch lief, onvrijwillig lief, omdat het je kind is. Nou, zo zou je dat ook kunnen zien ten opzichte van het volk Israël. Dat God dat onvrijwillig lief heeft. Hij heeft het kind zich toegeëigend. En het Israël is zijn kind, zijn eerstgeboren zoon. Maar die gaat een hele verkeerde weg. En hij heeft er heel veel moeite mee om het lief te hebben. Het gaat bijna niet van harte. Maar toch heeft hij het lief, onvrijwillig. Maar er komt gelukkig hier dan een tijd, zoals we in Hosea 14 lezen. Ik zal hun afkerigheid genezen. Ik zal hen vrijwillig lief hebben. En zo zie je maar dat het zelfs voor God wel eens moeilijk is om zijn volk lief te hebben. En dat hij hen dan onvrijwillig lief heeft. Hij heeft er eigenlijk geen zin in, maar toch doet hij het. Want hij heeft het beloofd. Want mijn toorn heeft zich van hem afgewend. Ik zal voor Israël zijn als de dauw. Hij zal in bloei staan als de lelie. Wortel schieten als de Libanon. Ja, die verloren zoon keert als het ware weer terug. Zijn jonge loten zullen uitlopen, zodat zijn pracht zal zijn als die van de olijfboom. Kijk, daar komen we weer tegen. Die olijfboom zal weer prachtig zijn. Nou, wat treffen we in Romeinen 11 aan? Ja, dan vind je een verminkte olijfboom terug. Want er zijn tamme takken weggehaakt. En er zijn wilde takken tussen geplaatst. Dat is niet zoals het hoort. Die heidenen horen daar helemaal niet tussen. Nee, Israël zal zijn als de pracht van een volmaakte olijfboom. En hij zal een geur hebben als de Libanon. Zij zullen opnieuw in zijn schaduw zitten, koren verbouwen en in bloei staan als de wijnstok. Zijn gedachtenis zal zijn als de wijn van Libanon. Efraïm. En Efraïm, dat duidt hij dan op de 10 stammen. Dat is een andere benaming voor de 10 stammen. Wat heb ik nog met afgoden te maken? Ik heb hem verhoord en zal naar hem omzien. Ik zal zijn als een altijd groene cypres. Door mij is bij u vrucht te vinden. Wie is zo wijs dat hij deze dingen begrijpt? En zo verstandig dat hij ze kent? De wegen van de Heere zijn immers recht. De rechtvaardigen zullen daarop wandelen, maar de overtreders zullen erop struikelen. Nou, bewust zover doorgelezen naar vers 10. Want in vers 10 zien we woorden die we uiteindelijk ook aan het einde van Romeinen 11 in soortgelijke bewoordingen terugzien. Wie is zo wijs dat hij deze dingen begrijpt en zo verstandig dat hij ze kent? Nou, leg hier maar eens even Romeinen 11 naast. En ja, wat lezen we in Romeinen 11 ten aanzien van Israël, van het ongelovige deel van Israël? Nou, eerst in vers 23 wat we net lazen. En ook zij zullen, als zij niet in het ongeloof blijven, geënt worden. Want God is machtig hen opnieuw te enten. En wat lezen we in vers 26? Ja, zo en zo zal heel Israël zalig worden. En wat lezen we dan uiteindelijk in vers 33 van Romeinen 11? O diepte van rijkdom, zowel van wijsheid als van kennis van God. Hoe ondoorgrondelijk zijn zijn oordelen en onnaspeurlijk zijn wegen en alles wat erop volgt. En wat we hier in vers 33 zien staan, komt dat niet heel erg overeen met wat we net in Hosea 14 hebben gelezen, waar er staat, wie is zo wijs dat hij deze dingen begrijpt en zo verstandig dat hij ze kent? Nou, dat is hetzelfde als van ja, Gods oordelen zijn ondoorgrondelijk en onnaspeurlijk zijn zijn wegen. Of wat erop volgt in vers 34. Want wie heeft de gedachten van de Heere gekend? Of wie is zijn raadsman geweest? Gods wegen zijn ondoorgrondelijk. En dat geldt ook in onze tijd. Ook wij hebben vaak vragen van ja, waarom gebeurt mij dit en dat in het leven? Waarom moeten de dingen zo lopen zoals ze nu lopen? En dan is het goed om te bedenken wat hier in Romeinen 11 vers 34 staat. Ja, want wie heeft de gedachten van de Heere gekend? We kunnen de Heere niet altijd begrijpen. We kunnen niet altijd begrijpen de weg die hij gaat. En in dit leven is het gewoonweg zo dat we heel veel vragen houden. Of wie is de raadsman van de Heere geweest? Nu, zo zien we dat Paulus hier een lijn volgt, Jeremia 11, waarin hij enerzijds het oordeel aangeeft over Israël. En daar zien we zelfs dat die olijfboom verwoest wordt. Maar dan mag je Hosea 11 naastleggen. Of Hosea 14 bedoel ik. En in Hosea 14 zien we het herstel van de olijfboom. En dat herstel van die olijfboom, dat is dus ook wat we in Romeinen 11 terugzien. Laten we nog eens even gaan kijken naar vers 16. Want daar waren we mee begonnen. Vers 16b. En daar lazen we, en als de wortel heilig is, dan de takken ook. Nou, wie is die wortel? Nou, we noemden dat eigenlijk al kort, hè. Die wortels, dat ziet op de voorvaderen aan wie God de belofte en de verbonden heeft gegeven. De wortels zien dus op de voorvaderen aan wie God de belofte en de verbonden heeft gegeven. En we mogen ze ook grotendeels terugzien in die geloofsgetuigen van Hebreeën 11. Die wortel die vinden we ook in vers 18 terug van Romeinen 11. Waar er staat, u draagt de wortel niet, maar de wortel u. Dat wordt dan tegen de heidenen gezegd, die dan door die wortel gedragen worden. Ze zijn daarop ingeënt. Zij worden daarop gedragen. Zij worden gedragen door de wortel. Om daar nog weer wat duidelijker zicht op te krijgen, is het dan handig om naar Romeinen 9 vers 4 en 5 te gaan. Want daar vinden we eigenschappen van die wortel terug. En dan lezen we, zij zijn immers Israëlieten, voor hen geldt de aanneming tot kinderen, nou beter is natuurlijk zonen hier, dat is wat er hier te staan, voor hen geldt de aanneming tot zonen en de heerlijkheid en de verbonden en de wetgeving en de belofte. Tot hen behoren de vaderen en uit hen is wat het vlees betreft de Christus voortgekomen. Die God is boven alles te prijzen tot in eeuwigheid. Amen. Als je nou vraagt van ja, wat wordt nou gevormd door die wortels? Nou, dat vind je dan hier in Romeinen 9, vers 4 en 5 terug. Dat is alles wat die Israëlieten toebehoort. Voor hen geldt de aanneming tot de zoon. En de heerlijkheid en de verbonden en de wetgeving. Dat is allemaal aan Israël gegeven. Dat is allemaal de wortel. Dat hebben de heidenen niet van natuur. Want die komen vanaf een wilde olijfboom. Waar ze uit zijn gehaald. En ze zijn geplaatst op die tamme olijfboom. En ja, die wortels daarvan, die zijn voor die heidenen, voor die volken niet eigen. Nee, die wortels behoren Israël toe. Alles wat tot die wortels behoort. De aanneming tot zonen, de heerlijkheid, de verbonden, de wetgeving, de eredienst en de belofte. En tot hen ook behoren de vader. En aan de vaderen zijn die beloften gegeven, aan de vaderen zijn die verbonden gegeven. De beloften en verbonden aan de vaderen gegeven. Dat gaat het hier om. En wat gebeurt er met die wortel? Nou, als je het hele gedeelte doorleest van Romeinen 11, dan zie je wel dat de takken worden weggenomen, maar dat de wortel altijd blijft. Die wortel, die blijft. En uiteindelijk wordt die olijfboom wel omgehakt. Die valt om. Maar die wortel, die blijft. Die vergaat niet. En daarin vinden we natuurlijk heel duidelijk de boodschap terug. Van ja, de belofte en verbonden aan de vader gegeven, zal God niet teniet doen. God zal zijn verbond aan Israël gegeven, dat zal die niet vernietigen. Nee, sterker nog, uiteindelijk is het zo dat die olijfboom weer zal opbloeien. En uiteindelijk zal Israël ook tot volheid komen. In het opzicht is het ook wel aardig om Hebreeën 11 er nog eens even naast te leggen. Hebreeën 11, en dan gaan we naar bladzijde 1876. Een bekende, maar soms ook wel enigszins lastige tekst. Hebreeën 11, vers 39. Gaat het over die geloofsgetuigen. Zij die behoren tot de gemeente der eerstgeborenen. En wat is daar echt de belangrijkste wortel van? Ja, dat is natuurlijk ook bij Abraham terug te vinden. Gerechtvaardigd door het geloof. Abraham. En op die belofte van Abraham volgde uiteindelijk dan natuurlijk ook de besnijdenis. En uiteindelijk kwam daar ook weer de wetgeving op. Maar het begon met de rechtvaardiging op grond van dat geloof. Die was er voor de wet. Dan lezen we in vers 39 van Hebreeën 11. En deze alle, dus die geloofsgetuigen, hebben, hoewel zij door het geloof een goed getuigenis van God gekregen hebben. Ja, God kon goed over hen spreken, maar zij spraken ook goed over God door hun getuigenis. Omdat ze geloofden, de vervulling van de belofte niet verkregen. Nee, dat krijgen ze pas in de opstanding. Daar God met het oog op ons iets beters voorzien had. Opdat zij zonder ons niet tot de volmaaktheid zouden komen. Wat wordt hiermee bedoeld? Nou, die ons, dat is de generatie, dat is het geslacht van Israël waaruit de Messias geboren is. Daar duidt het op. En als het eigenlijk over die ons gaat, dan duidt dat op Christus. Christus is uit die generatie geboren. Uit dat geslacht is Christus voortgekomen. En zonder Christus kunnen ze niet tot volmaaktheid komen. Want Christus moest eerst komen, was ook de eersteling die uit de doden opstond. En ja, op die eersteling zouden velen komen. En dan zal Israël eerst ook tot volheid moeten komen. En dan zou die opstanding uit de doden opstaan. Maar feit is dus wel dat die beloften blijven staan. En dat uiteindelijk de bedoeling was dat uit de generatie uit wie Christus voortgekomen was, dat het ook de generatie zou zijn van waaruit Israël tot volheid zou komen. We weten echter dat het anders gelopen is. Nou goed, gaan we even terug naar Romeinen. Gaan we naar vers 17. Vers 17 en 18 gaat Paulus door op dat beeld van die olijfboom, waar we al veel over gezegd hebben. Lezen we eerst even vers 17 en 18 van Romeinen 11. Als nu enige van die takken afgerukt zijn, en dat gaat dan hier over de tamme takken, en we weten dat Israël stelt de edele olijfboom voor, stelt de tamme olijfboom voor, en van die tamme olijfboom zijn takken afgerukt. En dat betreft dus die ongelovigen uit Israël. En u die een wilde olijfboom bent, dus die heidenen, die volken behoorden tot een andere olijfboom. Je ziet ze naast elkaar staan. Aan de ene kant een tamme olijfboom. Aan de andere kant een wilde olijfboom. En van die tamme olijfboom zijn dus takken afgerukt. Die zijn als het ware op de grond gegooid. En toen zijn er van de wilde olijfboom takken genomen. En die zijn geënt op de plaats waar die afvallige takken van de tamme olijfboom eerst zaten. En u die een wilde olijfboom in een plaats bent geënt en mede deel hebt gekregen aan de wortel en de vettigheid van de olijfboom, beroem u dan niet tegenover de takken. En als u zich beroemt, u draagt de wortel niet, maar de wortel u. Ja, dus die wilde takken zijn geënt op die tamme olijfboom. Eigenlijk was dat de omgekeerde wereld, want wat deed je normaliter? Maar normaliter pakt hij wat van die tamme takken van een tamme olijfboom en die plaats je dan in de wilde olijfboom, zodat die wilde olijfboom mooie vrucht ging voortbrengen. En het doel daarvan was dat je dan niet helemaal zo'n boompje hoefde te laten groeien, maar dat je dan gelijk al snel vrucht had. Dat is wat in ieder geval aanvankelijk de bedoeling is. Maar hier gebeurt dus het omgekeerde. Dus op die tamme olijfboom werden wilde takken geënt. Het effect daarvan was wel weer dat wanneer je zo'n vreemde tak, zo'n wilde olijf, plantte op die tamme olijfboom, dat die tamme olijfboom wel sneller ging groeien. Dat prikkelde die olijfboom, die tamme olijfboom, om sneller vrucht te gaan dragen. Nou, en dat is uiteindelijk ook precies het effect wat God wilde bereiken door het heil aan de volk te geven. Want wat wilde God daarmee bereiken? Nou, het doel was, en dat hebben we ook gelezen hier in Romeinen 11 vers 11, door hun overtreding echter, door de overtreding van die tamme takken die uitgerukt zijn, is de redding tot de volken gekomen om hen tot jaloersheid te verwekken. Ja, die Israëlieten die moesten geprikkeld worden. En daarom werden er van die wilde takken op die tamme olijfboom geplaatst. En dat moest die takken, dat moest die olijfboom prikkelen om vrucht te gaan dragen. En waarom? Nou ja, het einde was nabij. Het was het einde van de tijden. Het was de eindtijd. De Messias stond voor de deur. En het zou wel eens zo kunnen zijn dat wanneer Israël niet zijn taak op zich zou nemen, niet zijn roeping zou gaan beantwoorden, dat de komst van de Messias uit zou blijven. Wat uiteindelijk ook gebeurd is. Goed, Israël dus de edele olijfboom, niet vruchten, dragende takken, afgerukt. En de volken zijn daarop ingeplaatst. En het gevolg is dus dat die edele takken aangespoord werden om vrucht te dragen. Ja, Nou, wat is dan op dat moment de situatie? Dat is wat belangrijk is om dit te onderscheiden is. Nou, je ziet daar dus een boom staan en die boom is Israël. En die wilde takken zijn daarop ingeënt. En zij worden dus ook gedragen door die wortels van Israël. Maar er is wel een onderscheid. Want je ziet nog steeds dat die wilde takken daarop ingeënt zijn. Die wilde takken blijven wilde takken. En die wilde takken zijn daar tegen hun natuur in op ingeplaatst. En vormen daar als het ware geen geheel op. En daar vinden we natuurlijk een tegenstelling in terug. Met betrekking tot het lichaam van Christus. Waarin er geen enkel onderscheid is tussen Jood en Griek. Tussen hen die uit Israël zijn en hen die uit de volken zijn. Ze delen allemaal op gelijke wijze in die belofte van Christus Jezus. Hier zien we echter wel een onderscheid. Dat zien we ook terug, bijvoorbeeld in Romeinen 1 vers 16. Er is een onderscheid in positie. Echter, we zullen straks ook zien, er is geen onderscheid in voeding. Ze ontvangen wel allebei dezelfde voeding. Alleen die wilde takken, ja, dat blijven wilde takken. Die wilde olijven voortbrengen. En die tamme takken, ja, dan blijven tamme takken die er toch tegen naar hun natuur beter op horen. Ook al ontvangen ze wel dezelfde voeding. Goed, als je bijvoorbeeld een pleegkind in huis neemt, ja, dan is het ook zo. Ja, toch ergens, je hebt je eigen kinderen, het zal nooit je biologische kind worden. Het blijft toch altijd een beetje, misschien naar om te zeggen, maar het blijft toch altijd een beetje een vreemd kind wat daar woont. Hoeveel liefde je er ook daarvoor voelt. Maar het blijft toch anders. Nou, zo kun je dat hiermee ook vergelijken. Toch geef je dat kind wel hetzelfde eten. En dezelfde kleding als je eigen kinderen. Het heeft wel dezelfde voeding. Nou, zo kun je dat ook terugzien bij dat beeld waar die gelovigen uit de volken ingeënt worden op de tamme olijfboom van Israël. Laten we eerst eens even naar Romeinen 1 vers 16 kijken. Daar zien we dat onderscheid terug. Het onderscheid in positie. Niet het onderscheid in voeding, hè. In de voeding was geen onderscheid, maar wel in positie. Want ik schaam mij niet voor het evangelie van Christus. Want het is een kracht van God tot zaligheid. Voor ieder die gelooft. Eerst voor de Jood, want die hebben de wortels. En ook voor de Griek, die uiteindelijk ingeënt zijn. Eerst de Jood, dan de Griek. Nou, gaan we nog even naar Romeinen 2, vers 9 en 10. Dan gaat het over het feit dat niemand te verontschuldigen is. Nog de Jood, nog de Griek. Maar de Jood wel voorop, want dat lezen we in vers 9. Verdrukking en benauwdheid zullen komen over de ziel van ieder mens die het kwade teweeg brengt. Eerst over de Jood en ook over de Griek. Waarom eerst de Jood? Nou, hun zijn de woorden van God toevertrouwd. Dus zij zijn in dat opzicht als eerste aanspreekbaar. Maar uiteindelijk ook de Griek. Uiteindelijk ook hij die uit de volken komt. Omdat hij God ook wel had kunnen kennen. Maar God niet wilde kennen. Eerst de Jood, ook de Griek. Niemand valt te verontschuldigen. Maar de Jood voorop, omdat hij dichter bij de Here leefde. Nou, dan gaan we vervolgens ook nog eventjes naar Romeinen 10 vers 12. We hebben nu gezien dat die positie verschilt dus van de Jood en de Griek. Maar Romeinen 10 vers 12 zien we dat de voeding wel hetzelfde is. En dan zien we ineens dat er geen onderscheid is tussen Jood en Griek. Romeinen 10 vers 12. En dan lijkt dat Paulus zich tegenspreekt, maar als je het onderscheid maakt tussen positie en voeding, dan wordt het duidelijk. Want in Romeinen 10 vers 12 gaat het over de voeding. Er is immers geen enkel onderscheid tussen Jood en Griek. Want één en dezelfde is Heer van allen en hij is rijk voor alle die hem aanroepen. Eenmaal geplaatst, eenmaal gezet in die olijfboom, mag je gewoon op dezelfde wijze deel hebben aan de voeding, aan de genade van God, zoals Israël dat ook mocht hebben. Zo gold dat ook voor die heidenen in die tijd. Nou, in bepaald opzicht dus waren gelovigen uit de volken ondergeschikt. En dat zie je ook in de handelingentijd. Paulus ging altijd eerst naar de Joden, dan naar de Grieken. Pas naar Handelingen 28 wordt dit anders. Maar tot Handelingen 28, het einde van Handelingen 28, staat de hoop van Israël centraal. En zegt Paulus ook, ja, omwille van die hoop van Israël draag ik deze ketenen. Nou, we gaan verder met Romeinen 11, we gaan naar vers 19. Vers 19 tot 21. Die gaan we dan nog behandelen en daarna gaan we pauze houden. En dan lezen we dan, u zult dan zeggen, de takken zijn afgerukt opdat ik zou worden geënt. Dat is waar, door geloof zijn zij afgerukt en u staat door het geloof. Heb geen hoge dunk van uzelf, maar vrees. Want als God de natuurlijke takken niet gespaard heeft, dan is het ook mogelijk dat hij u niet spaart. Nou, dan spreekt Paulus hier dus tegen die heidenen, tegen die volken. En Paulus verplaatst zich in hun positie en hij probeert zich in te leven hoe zij kunnen denken. En dan zegt hij, ja, u zult dan zeggen, de takken zijn afgerukt opdat ik zou worden geënt. Hij zegt, jullie zouden dat zomaar kunnen denken. Jullie zouden zomaar kunnen denken dat die takken afgerukt zijn met als doel om hen erop te enten. Nou, dat is dus niet zo, hè? Dat was niet Gods doel. Gods doel was niet zo van, ja, ik ruk die takken van het ongelovige Israël uit met als doel dat die heidenen geplaatst worden. Paulus gaat er nog niet direct op in, hè? Wij weten natuurlijk wel dat die takken afgerukt zijn, omdat, en dat zegt hij dan wel in vers 20, omdat Israël ongelovig is. Dat is waar. Door ongeloof zijn zij afgerukt. Maar de reden dat die takken geplaatst zijn, die wilde takken geplaatst zijn, is niet omdat die heidenen zo geweldig waren. Nee, het doel ervan was om Israël tot jaloersheid te verwekken. Daar gaat het om. En de heidenen hebben hier dan een ondergeschikte rol aan Israël. En die heidenen hebben alleen maar tot doel om Israël tot geloof te brengen. Om Israël tot jaloersheid te verwekken. Die heidenen hebben een dienende functie. Die hebben geen eervolle functie, nee, die hebben een dienende functie. En ja, dat ze daarvoor op een eervolle plaats gezet worden, dat is mooi meegenomen voor ze. Maar ze hebben een dienende functie. Het was de bedoeling om Israël tot jaloersheid te verwekken. Nou, Paulus die zegt hier heel subtiel, hè, reageert hij op wat in vers 19 staat. Hè, zo van, ja, die takken zijn afgerukt, zodat wij als heidenen daarop geënt zouden kunnen worden, zodat er een plekje voor ons vrijkomt. Nou, dan zegt Paulus, nee, door ongeloof zijn zij afgerukt. Het komt niet, jullie zijn niet de reden dat ze weggaan. Het is hun eigen schuld dat ze afgehouden zijn, omdat zij ongelovig zijn. De ongelovige Joden zijn verwijderd vanwege hun ongeloof. En hoe zijn die heidenen dan geplaatst? Niet omdat ze geweldig zijn, nee, omdat ze staan door het geloof. Ja, niet op grond van hun eigen werken. Nee, ze staan door het geloof. Als we het dan nog even betrekken. Kijk, wij horen niet tot die olijfboom. Maar als we even over onze positie nadenken, dan geldt hetzelfde. Ook wij staan niet omdat we zo geweldig zijn. Maar we staan en we leven door het geloof. En God kijkt niet naar onze aardse positie. God kijkt niet hoeveel carrière je hebt gemaakt. Of wat je banksaldo op je bankrekening is. Of hoe groot je huis is. Helaas, ook onder christenen, dan wordt daar wel je status aan afgemeten. Maar God kijkt daar niet naar. Nee, sterker nog, God zegt over rijkdom, van nou ja, geef het rijkelijk weg. En als wij eten en onderdak hebben, dan is dat genoeg, zegt Paulus in de Timotheusbrief. En voor de rest kijkt God helemaal niet op een mooi en een groot huis of een dure auto of wat dan ook. Nee, je staat door het geloof. Het is wel aardig om daar eens even bij stil te staan. Dat staan door het geloof. Maar laten we eerst even dit. Nee, dit hebben we wel zo'n beetje gehad. Ja, het is nog wel even aardig om naar vers 21 te kijken. Hè, van hoe wankel die basis is. Van die heidenen. Want als God de natuurlijke takken niet gespaard heeft, dan is het ook mogelijk dat hij u niet spaart. die groepen van gelovigen uit de heidenen zouden zomaar zelf weggerukt kunnen worden. En dan lezen we ook nog in 10 vers 20 over die heidenen. En Jesaja durft het aan te zeggen: ik ben gevonden door hen die mij niet zochten. Ik heb mij geopenbaard aan hen die naar mij niet vroegen. Kijk, die heidenen hadden geen reden om te roemen in zichzelf. Want, wat staat er? Zij zochten God niet, maar toch zijn ze door God gevonden. Ze zijn als het ware bij de lurven gepakt. En ja, zij zochten Gods openbaring niet. Ze zochten God, ze gingen niet op zoek naar God, maar ik heb mij geopenbaard aan hen die naar mij niet vroegen. Ze vroegen helemaal niet naar God. Dus ze hebben genade om niet gekregen. Er is geen reden om een hoge dunk te hebben, zoals we in vers 20 van Romeinen 11 zien. Heb geen hoge dunk van uzelf, maar vrees. Het is geen eigen verdienste dat ze ingeënt zijn op die tamme olijfboom. De heidenen moeten beseffen, de volken moeten beseffen waar ze vandaan komen. En eigenlijk ook dat ze naar het vlees bezien minder zijn dan de gevallen Israëlieten. Want ja, aan die volken zijn niet de beloften gegeven. Die beloften zijn aan Israël gegeven. En ze mogen blij zijn dat ze tot die olijfboom behoren. En wat dan wel, als ze een hoge dunk hebben? Nou ja, net wat we lazen in Hebreeën 11 vers 21. Want als God de natuurlijke takken niet gespaard heeft, dan is het ook mogelijk dat hij u niet spaart. Dat zij die bijzondere positie verliezen. Maar wat gebeurt er dan als zij God wel vrezen? Dat is wel aardig om dat te zien vanuit de handelingentijd. Kijk maar eens even naar Handelingen 9 vers 31. Handelingen 9 vers 31, bladzijde 1722. Handelingen 9 vers 31. Daar lezen we: de gemeente dan in heel Juda, Galilea en Samaria hadden vrede en werden opgebouwd. Later werd het wel weer anders, want toen waar het geloof begon vanuit Jeruzalem, daar sloeg ook het ongeloof uiteindelijk toe. Hè? En dat zie je dat het er alleen maar steeds slechter op wordt. En dan zie je uiteindelijk dat het boek Openbaring, natuurlijk nog wel geschreven voor de verwoesting van Jeruzalem, maar dat het boek Openbaring zich eigenlijk nog slechts richt op gemeenten in Azië. En dat Paulus uiteindelijk ook Jeruzalem als werkgebied ook verlaat. Nou, de gemeenten dan in heel Judea, Galilea en Samaria hadden vrede en werden opgebouwd. En ze wandelden in de vrezen des Heren en de vertroosting door de Heilige Geest in namen in aantal toe. Hoe werkt het in de handelingen tijd? Nou, als het goed ging in de gemeente, dan ontving je daar zegen van. Dan namen de charismatische gaven namen ook toe. Dan was er ook genezing mogelijk in de gemeente. Dat zag je ook bij de Corinthiërs. Bij de Corinthiërs was ongeloof. Er was wandelen naar het vlees. En wat gebeurde er? Ja, er waren veel zieken. Dan ging het niet goed met de mensen. Er was sprake van ongeloof. En daardoor werden de mensen ziek. En de genadegaven, ja, die werden daardoor ook minder. Maar als je geloofde, dan ging het goed. Ze wandelden in de vrezen des Heren en de vertroosting door de Heilige Geest en namen in aantal toe. Het groeide en het bloeide. En dat, ja, u weet net zo goed als ik, dat we die principes uit de handelingentijd niet één op één op nu kunnen toepassen. Er wordt heel vaak gezegd van, ja weet je, als het goed gaat, of als een gemeente groeit, dan gaat het goed in de gemeente. Ja, dan zijn we goed bezig. Dan is dat de zegen van de Heer. Ja, ik denk dat je de zegen van de Heer toch nog altijd moet afspiegelen aan in hoeverre Gods woord recht verkondigd wordt. Moet je toch afspiegelen aan van in hoeverre wordt de Gods woord verkondigd. En Ja, betekent het dat de profeten in de koningentijd hun werk niet goed deden, omdat er heel veel ongelovige Israëlieten waren? Dat zou je dan ook kunnen denken. Ja, dan deden die profeten niet goed hun werk, dan waren dat geen goede profeten. We weten dat het tegendeel waar is, dat die profeten wel goed hun werk deden. En zo kun je dat soort principes kun je absoluut niet toepassen op deze tijd. Maar in de tijd van Paulus was dat wel zo. Dan was er wel voorspoed als die gemeentes zich op God richtten. Dan groeiden die gemeentes. Dan ging het goed. Nou, zo was het ook belangrijk voor die gelovigen te Rome dat ze zich vasthielden aan het geloof. En dat is waar het dan ook om gaat in Romeinen 11 vers 20. U staat door het geloof. En vervolgens zien we dat dat bijvoorbeeld bij de gemeente in Galatië niet goed ging. Want die wilde zich weer gaan richten op te werken. Ja, en dan ging het niet goed. Als je ging werken, richten op te werken, dan hou je niet vast aan het geloof en dan verlies je ook het contact met Christus. Dan leef je ook niet door het geloof van Christus. Moesten ze nou in Rome bang zijn om af te vallen? Het was wel van belang dat ze zich aan het geloof hielden. En dat ze zich niet zouden gaan richten op te werken. Maar wat Paulus hier zegt is bemoedigend eigenlijk. Wat hij zegt hier, u staat door het geloof. U staat door het geloof. Nou, zolang u door het geloof staat, dan hoeft men ook niet te vrezen dat men afvallig zou worden. En dat men van die olijfboom afgehakt werd. Echter, hè, dan moet je wel tegenover zetten wat in 1 Korintiërs 10 staat. Daarom, wie denkt te staan, laat hij oppassen dat hij niet valt. Dat is de waarschuwing die Paulus in 1 Korintiërs geeft. Maar dat is ook de waarschuwing die Paulus hier indirect in Romeinen 11 vers 21 geeft. Hè, waar dan staat van ja, heb geen hoge dunk van uzelf, maar vrees. Wat gebeurt er als je een hoge dunk van jezelf hebt? Nou, dan vertrouw je weer op je eigen werken. Wat gebeurt er als je vreest? Ja, dan richt je je op God. Nou, dan is dat opzicht ook wel weer aardig om nog even naar 1 Korintiërs 15, vers 1 en 2 te gaan. Korintiërs, wat gemeente is waarvan je denkt van, je maakt er een rommeltje van. Korintiërs 15, vers 1 en 2. Het is Paulus die dus eerder zegt in 1 Korintiërs, daarom wie denkt te staan, laat hij oppassen dat hij niet valt. Maar zelfs die Korintiërs die mochten nog staan in het geloof. Want dat lezen we in 1 Korintiërs 15, vers 1 en 2. Verder maak ik u bekend, broeders, het evangelie dat ik u verkondigd heb. Dat u ook aangenomen hebt, waarin u ook staat, waardoor u ook zalig wordt, als u eraan vasthoudt, zoals ik het u verkondigd heb, tenzij u dat u tevergeefs geloofd hebt. Waardoor werd men zalig? Nou, door het evangelie. Wat verkondigde dat evangelie? Het geloof. En wat is de diepste wortel van de olijfboom? En dat is niet de wet, hè? Want, wat heeft Paulus zo net eerder, veel eerder in Romeinen uitgelegd? Nou, voor de wet was al de rechtvaardiging door het geloof. De diepste wortel is de rechtvaardiging door het geloof. Dus waar sta je uiteindelijk door? Ja, door die wortels. En wat is de diepste wortel? Dat is het geloof. En wat gebeurt er als het ware als je niet aan die wortel houdt? Ja, dan hou je je niet aan het geloof. Ja, dan val je af. Dan word je uitgehouden. Verder maak ik u bekend, broeders, het evangelie dat ik u verkondigd heb. Dat u ook aangenomen hebt, waarin u ook staat, waardoor u zalig wordt. Als u eraan vasthoudt, zoals ik het u verkondigd heb, tenzij dat u tevergeefs geloofd hebt. Ja, dat is mooi om hier te zien. En voordat we dan pauze gaan houden, wil ik er eigenlijk nog één gedeelte naast leggen. Een psalm, zeer bekend, psalm 1. En psalm 1 is wel zo'n universele psalm. Een psalm die je enerzijds in de hof meeneemt naar de Hof van Ede. Anderzijds bijvoorbeeld ook naar hoe een aantal geloofsgetuigen wandelden. Denk bijvoorbeeld aan Noach. Maar die je ook kan plaatsen binnen Romeinen 11. Maar ook kan plaatsen binnen wat op een gegeven moment, volgens mij is het Titus, daar staat ook dat wij rechtvaardiging hebben ontvangen. We lezen in Psalm 1, welzalig de man die niet wandelt in de raad van de goddelozen. En nou, dan zijn we heel gauw geneigd te zeggen, ja, dat gaat hier over Christus. Maar dan ga je eigenlijk al een, natuurlijk gaat het, Christus is de enige die volkomen niet wandelt in de raad van de goddelozen en die volkomen vrucht draagt. Maar dan ga je eigenlijk even te snel. Want die psalmen hebben altijd een dubbele laag. En dan moet je even die eerste laag niet vergeten. Die eerste laag gaat gewoon over de mens. Gaat gewoon over de gelovigen. En laten we die psalm nu zo eens even bekijken. Welzalig de man die niet wandelt. In de raad van de goddelozen. Die niet staat op de weg van de zondaars. Die niet zit op de zetel van de spotters. Maar die zijn vreugde vindt in de wet van de Heere. En zijn wet dag en nacht overdenkt. En dat denk ik ook aan Paulus. Want hij beschrijft in Romeinen 7 zijn worsteling. Van ja, naar de innige mens verlustig ik mij in de wet des Heeren. Maar in mijn leden zie ik een strijd. En die strijd van de zonde. En dan wordt hij gebonden aan de zonde. Maar dan lees je uiteindelijk in Romeinen 8 dat hij losgemaakt wordt van die zonde. En dan de vrijheid vindt om Gods wet, om Gods wil dag en nacht te overdenken. En vanuit die vrijheid zou je dan kunnen zeggen wat in vers 3 staat. Want hij zal zijn als een boom geplant aan waterbeken. Aan de stromen van Gods woord. Stromen van levend water. Die zijn vrucht geeft op zijn tijd. Niet gehaast, niet gestrest, maar dat komt vanzelf. Door de inwerking van Gods woord en zijn geest. Waarvan het blad niet afvalt. Ja, van ons vallen de bladeren af. En bij u zijn al wat meer bladeren afgevallen. U bent wat verder in de herfst van uw leven. Sommigen al in de winter van het leven. Maar als je gelooft. En je innerlijk valt dat blad niet af. Want je innerlijk wordt van dag tot dag vernieuwd. Als je gelooft, dan valt je blad niet af. Ja, de uiterlijke mens vervalt wel. Maar de innerlijke wordt van dag tot dag vernieuwd. Dat blad valt niet af. Al wat hij doet zal goed gelukken. Nou, ook dat moet je dan natuurlijk in deze tijd geestelijk zien. Want ja, als je lichaam het opgeeft. En zoals net een zuster in de gang sprak. Die zei, ja, ik kan niet zo snel meer draaien. Gaat ze wel snel draaien, dan kukelt ze om, denk ik. Of niet? Ja, dan kukkel je om. Ja, en wij hadden laatst kapotte riolering. Nou, dat stonk als een beer. Ik heb dat gat maar niet gegraven om het helemaal. Maar ja, dat gaat niet lukken. Ik had het. Dus niet alles wat ik doe gelukt. Want dan was het mee in mijn rug geschoten. En dat moeten we ook geestelijk zien. Al wat hij doet zal goed gelukken. Straks in de hemel gaat het fysiek wel allemaal beter. Die belofte hebben we wel. Maar zo zijn de goddelozen niet. Die zijn juist als het kaf dat de weg. Wind wegblaast. Zo is het ook met het ongelovige Israël. Het is verstrooid onder de volken. Daarom blijven de goddelozen niet staan in het gericht. En dat gericht komen we ook tegen in het begin van Romeinen. De zondaars niet in de gemeenschap van de rechtvaardigen. En die takken worden afgehouden van de tamme olijfboom. En daar komt het mooie. Want de Heere kent de weg van de rechtvaardigen. Wie is rechtvaardig? Hoe word je rechtvaardig? Dat word je op grond van het geloof. De Heer kent de weg van de rechtvaardig. En dan kom je natuurlijk uiteindelijk wel bij Christus uit. Je wordt gerechtvaardigd op grond van het geloof van Christus. Ja, want ook al volg je hier in deze psalm de lijn van de mens, dan kom je uiteindelijk toch bij Christus uit. Want hoe kun je niet wandelen in de raad van de goddelozen? Hoe kun je zijn als een boom geplant aan waterbeken? Nou, dat is niet op grond van eigen werk, dat is op grond van genade. Dat is op grond van de rechtvaardiging in Christus. Maar de weg van de goddeloze zal vergaan. Maar de rechtvaardige zal komen tot volheid. En de rechtvaardige zal komen tot opstanding. En dan mogen we weten dat we staan. En hoe staan we dan? Ja, misschien fysiek niet meer zo lekker op de benen. De handen beginnen te trillen. He, we moeten ons vaak vasthouden. Ik zie hier nog geen rollators, maar goed, dat komt op een dag ook. Ja, en op een gegeven moment kun je zelfs niet meer met de rollator lopen. Maar je gaat wel steeds vaster staan in het geloof. Nou, ik hoop dat u dat mag bemoedigen, ook al valt het ouder worden dan niet mee. En zo zie je Psalm 1, ja, het is een prachtige psalm. Hij staat ook niet voor niets aan het begin, hè. Dit is de weg die je moet gaan. En dit is de weg die je eigenlijk al kunt samenvatten met, ja, wat Paulus ook oproept in Romeinen 11. Heb geen hoge dunk van uzelf, maar vrees. Psalm 1 is vrees. Nou, dat is de hele Bijbelse boodschap.